Welkom bij de Voor Narcotics Anonymous podcast. Hier delen we audio-opnamen van NA-leden die hun ervaring, kracht en hoop delen. Als jij een drugsverslaafde bent of denkt een probleem te hebben met drugs, ben je van harte welkom op een NA-meeting. Ga naar www.nahelp.nl/meetings om een meeting te vinden bij jou in de buurt. Op deze website vind je ook meer informatie over het Narcotics Anonymous programma. Bedankt voor het beluisteren van deze opname.
Ik hoop dat ik luid genoeg praat, anders moet je de hand opsteken en dan probeer ik het harder te doen. Kunnen we misschien beginnen met een moment van stilte nog, met een klein gebed, om kanten daarna in de wijvorm, zodat ik een beetje mijn hoofd kalm krijg. Bijzonder om hier te zijn, bijzonder om met zoveel mensen te zijn. Ook als je kijkt naar waar iedereen vandaan komt. Ik weet niet wat ik allemaal heb gezien, maar hier Venlo, Enschede, Hengelo, Roermond, Kerkrade, Den Bosch, Zwolle. Ik ben een kluts kwijt. Ja, volle bak gewoon. Ik vind het ontzettend bijzonder in dit soort bijeenkomsten, weet je wel. Dat mensen op een doordeweekse dag zo'n eind gaan rijden om bij elkaar te zitten. Inderdaad om cleantijden te vieren, zoals van Zita met 9 maanden. Te gek. Ik vind het echt mooi. Iedereen gefeliciteerd die clean is vandaag. Want dat is best wel een wonder natuurlijk. Ik vind het fijn om altijd zoiets te beginnen met een stukje literatuur. En ik wil vragen of Lindsay misschien uit de GBS zou willen lezen van vandaag.
Ik moet wel zeggen dat ik een verslaafde ben, hè, wat ik dat doe.
Ja.
Verslaafde namens Lindsay?
Lindsay.
Spirituality and sharing is the essence of our recovery. Greybook, page 129, lines 4 and 5, chapter 7. Spirituality has been described by one of our predecessors as having the right relationship with reality. In active addiction, we didn't have right relationships, never mind any, with reality. The disease of addiction is the great isolator. Addiction isolated us from our feelings. It isolated us from everyone and everything, every chance we got. Isolation is one of the exact natures of the disease. Our world, which once was so full and big, became smaller and smaller because of our active addiction. The Grey Book says that this loneliness will kill us inside, and the drugs which always comes next may do the job completely. Narcotics Anonymous offers us a fellowship with a 12-step and 12-tradition program. Practicing a living program frees us from our self-made prisons. NA offers us a total spiritual awakening filled with unlimited spiritual growth. Through sharing our recovery with others in Narcotics Anonymous, we are able to keep this precious gift. In Narcotics Anonymous, we learn to have a right relationship with God, ourselves, others, and the world. This is our reality. This is our spirituality. As we continue on this spiritual path, we will come in contact with addicts that are still suffering from the disease of addiction. We carry the NA message and share our experience, strength, and hope, so no addict need ever die from the horrors of addiction. This is also part of our spirituality. In this moment, we will continue our right relationship with reality. We will continue sharing this precious gift with all who seek it. Thank you.
Thank you. Ik Ik vind het een bijzonder stukje tekst en ik kan mij doorgaans wel vinden wat in de literatuur staat. Vandaag een stukje met een relatie met de realiteit en een relatie met God en een relatie met andere mensen. Ik was daar nooit zo goed in. Ik denk niemand, want anders zat je uiteindelijk niet in en na natuurlijk. Maar gewoon het stukje wat verslaving doet en hoe het begint. Als ik kijk naar mijn eigen gebruik, ik ben vanaf mijn 12e begonnen met gebruiken. Ik wil daar niet heel lang stil bij staan. Ik heb daar al genoeg over gezegd misschien wel. En iedereen weet wel wat het is om te gebruiken. Dus een beetje standaard zinnetje in NA. Maar ik ben vanaf mijn 12e begonnen, precies zoals in het boek staat. Van middel naar middel, wat allemaal steeds rader, steeds gekker. Wat begon als iets leuks en wat extra's. Voor mij kreeg dat een andere betekenis. Het werd gewoon het allerbelangrijkste in mijn leven. Alles draaide om drugs en in de war zijn. En zoveel mogelijk in de war zijn. En al die balletjes hoog houden, dat was zwaar, dat was moeilijk. En verslaving werkt ook sneaky, ook precies wat in het boek staat. De gevolgen worden steeds groter. Ik denk, elk middel heeft soort van zijn eigen ondergrens wel. Bij de een is het misschien het financiële stuk waar je je nek over breekt. Bij het ander is het lichamelijk. Of de acties die je maakt om aan je middel te komen. Ik heb echt veel waanzinnige dingen gedaan. Veel dingen waarvan ik denk van, hoe heb ik dat ooit bedacht? En wat mensonterend. En wat laag en wat vies. Terwijl het gekke is, toen ik volledig gebruik was, vond ik dat te gek. Ik vond dat mooi. Als mensen niet gebruikten, dan vond ik ze vreemd en raar. Als mensen alleen maar gebruikten in het weekend, dan vond ik het echt sneu. Dan dacht ik, waarom zou je wachten tot het weekend? Ik wou het liefst gewoon alle dagen in de war zijn. Wat ik vaak hoor op meetings is dat mensen zeggen van, als ik drugs gebruik, dat was mijn manier om niet te voelen. Ik had juist met drugs voelde ik wel en dan dacht ik dat ik het controleerde of kon controleren of sturen. Hoe ik mij voelde. Ik had verschillende middelen voor verschillende uitjes, zeg maar. Maar uiteindelijk, als er maar iets was, want ik kon niet zonder. Dan heb je deels pijn van het afkicken of ontwenning of welke term je daar ook aan geeft. Maar ook gewoon dat stuk depressie en vooral leegte als er niks gebeurde. En gewoon energie missen om wat ook maar te doen. Uiteindelijk de middelen kregen ook een andere werking. Als ik kijk naar mijn favoriete middel, wat ik het meest heb gedaan, ik hoef het niet mijn naam te noemen, maar weet je, dat was het schuiven en het roken van een bepaald middel. In het begin, weet je, brengt het een hele hoop euforie. En iedereen kon waarschuwen van hoe slecht het was en hoeveel geld het kostte. Maar de voordelen wogen altijd op tegen de nadelen. Maar gaandeweg, ik had niet meer dat blije gevoel ervan. Ik voelde mij niet meer verheven of beter. Ik was constant eigenlijk in een staat van hyperalert tegen paranoia aan. Deze Grateful Today ging over dat stukje met de realiteit en daarop reageren. Ja, ik heb zo'n debiele realiteit voor mij gecreëerd. Sowieso onder invloed van middelen, maar ook door die middelen gewoon lange tijd te gebruiken. En de hele leefstijl die daar omheen hangt. Ik heb daar nog steeds last van. Ik ben over de 11 jaar clean, maar ik zit nooit rustig in de auto. Ik kijk altijd op de een of andere manier op mijn schouder. Ik ben altijd alert waar ik ben. Als ik ergens zit, moet ik eigenlijk altijd in de hoek zitten en een overzicht hebben. Ik heb nog steeds een standaard gevoel van onveiligheid waar ik op kom. En het slaat nergens op, want er is helemaal niks aan de hand. De wereld is hartstikke prima zo. Ik heb dingen nu wat ik vroeger wel eens dacht of zag in films of series wat mensen dan hadden. En dan was ik daar jaloers op. En dat ze zich verbonden voelen met mensen. Dat ze feestdagen hadden waar ze naar uitkeken. Ik ben redelijk in een normaal gezin opgegroeid met een vader, een moeder en een broertje. En eigenlijk was er van alles wel wat, maar het was nooit genoeg. Ik was altijd jaloers op andere kinderen die daar merkkleding hadden of die ver op vakantie gingen. En dat zijn dingen wat ik wel vaker heb gedeeld. Ik wil daar ook niet te lang over doorratelen. Maar ik heb een hele hoop van die dingen nu. En eigenlijk is dan alles koek en ei. En ik heb meetings waar ik me veilig voel, waar ik me goed voel. Ik heb vrienden vandaag die het wat interesseert hoe het met mij gaat. Mensen die mij aanspreken als ze zien dat het slecht met mij gaat. En dan gaat het wel eens. Dat is gewoon realiteit van het leven van alle dag. Wat ik met drugs heb gedaan, en ik kon dat nooit eerder begrijpen. Als mensen zeiden van je gebruikt drugs om de realiteit te ontsnappen. Toen dacht ik, nee, ik gebruik drugs om de realiteit aan te gaan en vol mee te doen. Wat ik mis schijnbaar iets of zo, wat andere mensen snappen of voelen. Ik heb dat niet. Het stukje in de tekst dat hij zegt van verslaving draait om isolement. Ja en nee, als ik sommige mensen hoor die zichzelf helemaal afsloten, heb ik ook al gedaan. Lekker gebruiken en in de kast liggen en je kan al de hele nacht wakker zijn. En dat is een soort van isoleren. Maar ik deed ook heel veel van mijn gebruik was juist vol onder de mensen. Om maar te kunnen werken, om maar te kunnen zijn op aangelegenheden met de familie of wat voor dingen ook. Ik moest gewoon onder invloed zijn en met middelen kon ik dat soort van aan. Aan het eind van het liedje vielen daar natuurlijk wel gaten in. Maar wat ik altijd heb gehad, en daarin zit denk ik voor mij die eenzaamheid of dat loneliness stuk, is dat ik bij heel veel mensen kan zijn, bij allerlei komaf, net als in NA, hè, dat we hier zo zitten, is van allerlei achtergronden bij elkaar. Mijn tussen haakjes vriendenclubs, wat ik had, dat waren ook. Dat waren aan de ene kant skatertjes en hiphoppers, aan de andere kant was het toen een houseparty tijd, en dan had je nog de alternatievelingen. En overal paste ik wel tussen en overal deed ik wel mee of hoorde ik er soort van bij. Maar het was nooit helemaal compleet van mij. En ik heb vandaag de dag nog niet echt een idee wat daar compleet Raymond is. Ik ben dat aan het ontdekken nu. En ik heb dingen ontdekt waar ik vroeger op spuugde. Of waar ik echt van dacht van, nou dat is heel banaal. Maar waar ik nu echt ten volle van geniet. In het boek staan ook van die dingetjes, hè, dat we onszelf opnieuw leren kennen. Nieuwe hobby's of oude dromen, wensen wat eruit komt. En ik geloof dat dat waar is. Maar bij mij heeft het wel een tijdje geduurd. Voordat ik het kon waarderen dat het leven anders was. Als ik heel eerlijk ben, het idee om nooit meer drugs te gebruiken geeft mij vandaag de dag nog heel veel angst. Hè, als je dan kijkt, ik ben bijna 45. Dat is ook heel pijnlijk om te zeggen. Maar ik heb uiteindelijk meer dan de helft van mijn leven dagelijks drugs gebruikt. Waarvan 18 jaar harddrugs. En dat laat sporen na. En nu is dat hele stuk eens weg. Ik heb er heel lang over gedaan om totaal afscheid te nemen van mijn oude leven. En als ik nu met sponsies praat, sommigen zijn al wat langer in het programma, anderen redelijk nieuw, of in ieder geval in deze vorm van NA redelijk nieuw. Dan hoor ik en dan zie ik heel veel van mijn eigen strijd terug. Met aan één kant nog heel graag NA en herstel willen doen. En tegelijkertijd een bepaalde loyaliteit voelen aan mensen van vroeger. Of in systemen zitten waar gebruikt wordt. En soms is dat met familie. Waar het heel normaal is, verjaardagen, feestdagen. Ik heb het geluk dat ik nu een familie heb, of schoonfamilie moet ik zeggen, die dat gewoon allemaal niet doen. Die beschermen mij. En ik weet, dat is een uniek iets. De helft, misschien wel meer van de helft van de mensen wat hier zit met alle feestdagen in een ruimte, met gebruikers in gebruik. Ik ben blij dat ik dat niet heb. Ja, ik ben altijd, in de eerste jaren van herstel zocht ik dat soort dingen juist nog wel op. Ik ging gewoon uit. Ik vind dat ik naar feestjes heen moet kunnen. Ik wil oude vrienden blijven zien. Gaandeweg heb ik daar wel onderscheid in gemaakt. Maar nooit tot echt redelijk recent, tot een paar jaar terug, dat ik ook mijn beste vrienden, tussen haakjes, achter mij heb gelaten. Ik had daar heel veel moeite mee. Het voelde als als dat ik hun loyaliteit brak of zo. En als ik eerlijk ben en kan zien van wat het was, dat was niet echt vriendschap per se. Uiteindelijk hebben hun ook gekozen om door te gaan met gebruik en een bepaalde leefstijl. En die hebben ze gekozen voor mij, terwijl ze weten van er is een je kan anders. Maar ja, voor sommige mensen is dat wat het moet zijn. Ik ben daar machteloos over. En dat is ook een stukje met de realiteit, waar ik je heel vaak de kop aan stoot, in en na, maar ook daarbuiten. Kijk, dit programma kan voor iedereen werken, geloof ik. Hè? Iedereen die met een drugsprobleem kampt of denkt dat hij een drugsverslaafde is, die kan hier in deze kamers de oplossing vinden. Het is een boodschap van totale abstinentie. Het is niet leuk. En heel veel mensen snappen dat niet. Ook heel veel hulpverleners niet. Ook heel veel mensen met de beste intenties, die snappen niet dat totale abstinentie hetgeen is wat voor ons werkt. En de hele maatschappij is erop geregeld. Als je last hebt van een depressie, daar is een middeltje voor. Als je niet kan slapen, is een middeltje voor. Als je last hebt, zoals mij, dat je soms de realiteit uitgaat. Ja, dissociëren of randpsychotisch of daar ver overheen. Ook in herstel, terwijl ik gewoon clean ben. Kan ik daar komen als de stress maar te groot wordt. Als ik maar te weinig slaap, als ik me helemaal laat gaan. Angst te groot wordt. En ik heb angsten. Ook zeker gehad, ook in herstel. Ik ben totaal afgedraaid in die vieze coronatijd. Nou, ik wil dit niet aanhalen. Het is een outside issue, maar dat heeft enorme impact gehad op mijn leven en hoe ik herstel ervaren. Ik ben daar kapot op gegaan. Ik heb, doordat ik in zulke angsten kwam en in zoveel boosheid kwam en alleen maar haat had naar de wereld weer, ik er niks van snapte hoe het was geworden, Ik wist, ik ga niet meer gebruiken. Die deur zit dicht. Maar ik had een hele dikke reservering op het leven. Vanuit die gekte die daar toen ontstaan is, heb ik veel schades gedaan. In de groep, in mijn relatie. Weet je wel, met sponsies, alles aan de kant getrapt. Ik was de realiteit buiten. Het was weg. En als ik er nu op terugkijk, de reden dat dat zo ver kon komen is dat ik vanaf dag 1 dat ik in en na kwam. En hij is heel open en hij is heel vrij interpreteerbaar. Het boek zegt, je moet een liefdevolle, zorgzame, hogere macht vinden. En dat heb ik nooit gehad. Ik had wel een idee bij. En ik vond overal in die spirituele zoektochten. En iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Dat snap ik wel. Ik ga ook niks promoten of pushen. Maar wat ik deed was een soort, het Engelse woord is cherrypicking. Je kijkt overal in elke stroming wat er is. En alles wat mooi is, dat wou ik houden. Maar alles wat minder mooi was, daar wou ik eigenlijk niet naar kijken. Dus ik deed precies mijn junkie mindset de vrije loop laten. Alleen de leuke dingen en niet de moeilijke dingen. En dat heeft een enorme open deur gehad, een reservering, zoals wij dat zeggen, waar een heel foldertje van geschreven is door mensen wat hier op de meeting ligt. Maar dat, ik had een hogere macht die niet per se liefdevol was of zorgzaam. Ik kon dat niet zien. Ik las het elke keer weer in het boek dat dat suggestie was. Maar ik had of een straffende god, of ik had in ieder geval een sadistische, heel oneerlijke, niet per se liefdevolle god. Want er zijn oorlogen, kinderen gaan dood aan kanker, mensen raken hun hond kwijt of krijgen miskraam, noem maar op. Allemaal redenen had ik om boos te blijven, zeg maar, ergens op God. En ergens ook een gesloten geest te houden. En al die dingen, mijn reserveringen die ik had sowieso op het leven, want ik ben tot redelijk recent, was ik gewoon, wat de literatuur zou zeggen, in reguliere hulpverlening. Chronisch suicidaal. Ik heb altijd een eindtijd. Ik wou niet oud worden, ik wou niet lelijk worden en sterven. Ik dacht, ik moet ergens op de topper uitgaan. Nou, met drugs had ik een eindtijd, met een stel ook. Ik denk, ik maakte 10 jaar vol. Nou, corona kwam net daarvoor, of dat hele verhaal. Dus de val was eigenlijk gezet. En als ik daar nou kijk, als ik daar toen aan toe had gegeven, had ik nog steeds niet de volle vrucht gehad van de vrijheid die dit programma belooft. In het boek zegt, in het hoofdstuk, in de basic tekst dan, van terugvallen en herstel, dat voor sommige mensen een soort kernexplosie nodig is. Nou, en die moeten zijn. En voor de een is dat het verlies van het baan of een relatie. Voor de ander is dat dat je geconfronteerd wordt met, weet ik veel, hartfalen of het verlies van een dierbare. Bij mij was het de relatie die ik had. En dat was een stiekem relatie, maar waar iemand een punt achter zette. Dat was mijn breekpunt. Ik ben anders gaan bidden en er is ergens wat veranderd. Dus mijn realiteit en mijn relatie met de realiteit en vooral mijn relatie met God, wat ik nu vandaag ervaar als God, is daardoor veranderd. Daar is opening in gekomen. En dat is het allermooiste wat er is. Want hiervoor was ik wel clean en hele tijden op tandvlees. En veel mensen hebben dat wel, dat snap ik wel. Als je Living Clean leest, dat staat er gewoon in, dat is ook normaal. Maar ja, ergens is het wel fijn als het na een jaar of 2 jaar, misschien iets langer. Hè? En af en toe dat het terugkomt, ook leuk. Maar ik heb gewoon mezelf enorm moeilijk gemaakt. De eerste 8, 9 jaar van mijn herstel. Door bepaalde dingen niet toe te willen laten. Of bepaalde dingen niet te willen spreken. Ik heb dat aangehaald op andere speaker tapes ook. En ook in meetings wel. Ik had angst om dingen te delen van mijzelf waar ik in het verleden bij betrokken ben geweest. En waar ik slachtoffer van was en waar ik zelf vond dat ik een aandeel in had of misschien wel om gevraagd had. En er zijn de voorbeelden in het programma, waaronder mijn eigen sponsor. Maar ook een hoop mensen die na mij in het programma gekomen zijn, gewoon hier in Nederland. Die daar ergens de ballen voor hebben om daar gewoon open over te praten. En ik heb dat niet gehad. Ergens uit trots, ergens uit arrogantie. Ik kan nu ook zien uit angst en uit schaamte. En daar zat ook een reservering in. En ik weet nu, als ik die dingen niet aanpak, dan wordt het gewoon mijn ondergang. En ik weet ook dat ik daar niet uniek ben. Het boek staat vol met dat soort dingen. Hè. We moeten eerlijk zijn. En dus relatie met de realiteit ook eerlijk zijn. En dan hoeft niet op een meeting alles eruit te gooien, denk ik, nee, denk ik helemaal niet. Maar met een sponsor en een schrijfwerk en het eerlijk open gooien met God of iemand anders die je vertrouwt, zeer zeker de moeite waard is. Als ik kijk naar mijn relatie, nu met mijn huidige partner, waar ik echt super dankbaar voor ben. Maar ik heb daar ook dingen in gedeeld en ergens, Poek geeft een waarschuwing. Met stap 9 bijvoorbeeld. Ik ben niet bij stap 9, laten we daar even wel over zijn. Maar hè, dat het soms is als we dingen delen, dat we ook andere mensen opzadelen met iets. Hè, of misschien zelfs wel eens meer schade doen, dus dat we daarnaar moeten kijken. Nou, ik heb ook dingen vrijelijk gedeeld waar ik nu achteraf van denk van nee, misschien had ik dat niet moeten doen. Zo open. En niet om het stiekem te houden of stil te houden, maar gewoon omdat ik niet bepaalde mensen hè, of iedereen moet belasten met mijn verleden per se. Omdat de ander dat ook maar gewoon moet kunnen dragen dan. En dat is niet altijd. Of als een ander iets met mij deelt op een heel diep niveau en ik kan dat moeilijk dragen. Of hè, je krijgt altijd zo'n soort wisselwerking toch ergens wel. En wat heel naar is en wat ik heb gemerkt wat de ziekte ook doet en daarom staat het bij dat haltstuk. Dat ik dingen persoonlijk maak, wat helemaal niet per se van mij is. In literatuur staat ook wel wederom dan gewoon reguliere zorg, maar zeker der trauma. Dat je dingen van anderen overneem. Nou, ik ben net zo'n chameleon in het contact met mensen, als schijnbaar dat ik shit van mensen overneem. Hun angsten, dat ik alles dan zie als projectie. Als iemand mij op iets, en dat moeten dan mensen zijn die dichtbij staan, dus als bijvoorbeeld mijn partner zegt van... Heel bepaalde angsten of dingen. En dan met name in het stuk met trouw en loyaliteit. En, maar daar ben ik natuurlijk nooit geweest. Altijd heel vies en min. En ik dacht, dat maakt mij man. En je moet op jacht zijn en je hebt op dingen recht. En het boek zegt ook hè, dat mensen zich, als je maar genoeg geld hebt of aanzien of seks of wat ook, hè, dat je dan meer telt. Ik ben dat soort dingen gaan geloven en nu is mijn leven totaal anders. Maar af en toe word ik daar meer geconfronteerd met mijn oude leven, hoe ik vroeger was. Hè? En dan wordt het in twijfel getrokken, van ja, ben je daadwerkelijk zo veranderd? Of hou je mij voor de gek? Nou ja, als iets addicts kunnen, is het mensen voor de gek houden. Hè? Vooral onszelf natuurlijk. Rationalisaties, rechtvaardiging, ontkenning, dat zijn de hardste manieren van liegen. Nou, daar zijn we allemaal sterren in. Ik ook. Ik ben daar heel goed in. Ik kan heel makkelijk dingen, als het mij voor de voeten wordt gegooid, wegrationaliseren. En dan meen ik dat. Ik heb ook gemerkt dat ik in heel veel dingen, wat is zo'n woord, ambivalent, dus een beetje een moeilijk woord, maar ik er op verschillende manieren over iets in kan staan. In het ene moment heel stellig daar een mening over kan hebben. En als je mij een dag later vraagt, of 3 dagen later, ik en ik een totaal andere mening heb. En dan net zo stellig. Ja, dat maakt me ergens eng en onbetrouwbaar. En als ik daarna kijk, dan denk ik, ja, dat is ook eng en onbetrouwbaar. En dan denk je van, hoe dan, weet je wel, je bent 11 jaar clean. Sta je daar nergens voor? Ja, ik sta wel ergens voor. Maar ik weet ook, mijn persoonlijkheid is gewoon kapot. Alle overtuigingen die ik heb van vroeger uit, die zijn kapot. Van het niet oud willen worden of mezelf ontnemen van slaap. Vooral als jong kind dacht ik, dan ben je langer jong. Mijn overtuigingen wat ik net aangaf in relaties. En mijn relatie tot geld. En al die dingen moet ik tegen het licht aanhouden. En ik heb dus inderdaad gemerkt, als ik... met mensen praten en dan hè, met name als mensen belangrijk zijn of dichterbij zijn. Er zijn bepaalde thema's, als dat wordt geraakt, jongen, dan ga ik van 0 tot 100. Als ik denk dat iets wat voor mij belangrijk is in gevaar is, reageer ik van 0 tot 100. Maar ik reageer ook van 0 tot 100 als iemand met een winkelkar op mijn enkels rijdt. Dus daarin ben ik ook gewoon kapot en dat moet geheeld worden. En er is al iets meer door dit programma te doen, ruimte ingekomen. En sowieso door niet te gebruiken scheelt, door beter te slapen scheelt, door hè, iets meer zelfliefde en iets meer zelfacceptatie scheelt. Maar nu nog, als ik het idee heb dat iemand die voor mij belangrijk is, mij verlaat of verstoort of negatieve feedback geeft, jongen, dan raak ik als een klein kind van de wap af. Ik heb in NA geleerd dat je mijn idee van zelfvertrouwen bijvoorbeeld, dat je trouw bent aan jezelf, dat je afspraken met jezelf waarmaakt. Nou, heb ik nooit gedaan. Het enige waar ik trouw aan was gebruik en zelfdestructie. Alles moest daarvoor wijken. Maar als ik kijk naar zelfzorg, heb ik echt moeite mee. Het slapen is daar een voorbeeld van. Maar ook met eten of bewegen of de spullen aan kant houden. Aan de ene kant vind ik het heel belangrijk dat het allemaal netjes is. Maar als ik dan een slechte dag heb en er ligt een beetje was, nou, als ik niet oplet en binnen 3 dagen staat het tot aan het dak gehoord. Tuin, op de camping, net zo. En ergens is dat dan heel sneu, weet je wel. Nogmaals, dan ben je 45 jaar aan. En dan kan je amper in dat soort dingen voor jezelf zorgen. En waar komt dat dan door? Het is niet dat ik gebrek heb aan verstand, dat weet ik wel. Ik kan ook wel prioriteiten stellen en ik weet wat belangrijk is. Maar dat is gewoon die ziekte die in alles zit. En op het moment dat hij voeten aan de grond krijgt, dan begint alles af te brokkelen. En er is niet veel voor nodig voor mij om in een staat van zijn te komen die niet helpend is. En niet helpend, als ik niet helpend is, zwak uitgedrukt. Maar daar ben ik ook goed in, weet je wel. Dingen een beetje bagatelliseren of afzwakken. Maar het gaat heel snel daarnaast. Dingen gaan heel snel stuk en kapot. En dan begin ik om me heen te slaan. En dan gebruik ik woorden waar niet netjes is. Of ik kom in zo'n vechtstand te staan. Ook met daarna, ook recent nog. Hè. Kijk maar eens op Radio Free NA. En jawel, ik raak defensief als dingen aangeraakt worden. Als iets een gevaar is voor mij, of wat ik denk voor mijn relatie, of voor NA waar ik in geloof. En dit is NA waar ik in geloof, weet je wel. Al die zelfgedrukte literatuur. Onze groepen die bij elkaar komen, die pamfletjes maken, stickertjes maken, literatuur schrijven, literatuur vertalen. Allemaal vrij van kosten, gewoon tegen kostprijs. Iedereen kan het gratis halen. Daar geloof ik in. En onze boodschap. En als ik denk van, hé, nou gebeurt er iets, waardoor we de andere kant op gaan. Ja, dan reageer ik wat korter door de bocht. En misschien is dat sneu, misschien is dat de angst. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, weet je wel, kijk naar de tradities, kijk naar onze geschiedenis. Soms is het ook legitiem. Maar ik moet dan leren, hè, en daar zit wel wat in, hè, van wanneer is iets attractief en hè, trekt het aan. En wanneer is het dezelfde boodschap die dan, nou ja, misschien juist het omgekeerde te werk stelt. Dat we bij mensen hakken in de zand gaan, dat ze niet meer kunnen horen wat je zegt. Omdat ik dan gewoon als een malle loop te tetten. Dat is ook iets, dat houdt mij bezig. En dan kan je 11 jaar clean zijn. En er wordt zoveel gezegd, hè? Oh, de meetings de meest veilige plek. Nou, ik vind meetings vaak helemaal geen veilige plek. Want als je kwetsbare dingen deelt, is altijd angstig. Het is in die zin veilig dat je weet dat het hier blijft. Hè? En dat het niet bij mijn werkgever komt, of bij mijn familie terechtkomt, of bij God mag weten wie. Dus in die zin is er altijd veiligheid. Ik voel ook een bepaalde veiligheid dat als ik een keer een misstap maak, hè, of soms wel een paar, hè, dat de meetings gewoon doorgaan. Dat ik altijd terug kan komen, dat ik op dingen terug kan komen nu met mensen. Dat mensen op dingen terugkomen. Daar is het veiligheid. Maar mezelf blootgeven en mensen deelgenoot maken van wat er in mij speelt, is per definitie onveilig. Hè, omdat het eng is om te doen en spannend is om te doen. Maar ik vertrouw eigenlijk niemand, nooit. Hè, ik heb dan bepaalde mensen die ik dichterbij laat komen en die worden belangrijk. En hoe belangrijker ze worden en hoe dichterbij ze komen, hoe enger eigenlijk ook. Want dan kan het weer kapot of kwijt, of mensen kunnen weglopen, of je wordt verraden. Dat zijn dingen waarvoor ik dit programma moet gebruiken. Weet je, en daar gaat veel verder dan alleen maar dom geen drugs meer doen. Weet je, als dat het was, dan kon iedereen stoppen. Dan zou 1 detox en je was klaar toch. Dan kun je gezond verstand wel bedenken van ik moet gewoon nooit meer drugs doen. Of in ieder geval niet die drugs. Nou, dat is wat heel veel mensen nog denken en dat andere dingen daarnaast nog wel kunnen. Ja, succes, weet je wel, ben ik machteloos over. De realiteit gaat je inhalen. Als je een verslaafde bent die zich kan vinden in dit boek, de realiteit gaat je inhalen. En dat stukje, die boodschap, ergens is die heel hard en heel duidelijk. En die hoor ik hier. En dat is ook soms confronteren. En niemand is vrij van karakterfouten. Niemand is vrij van acting out op het moment dat je geraakt wordt. Ik denk, niemand in NA is ten alle tijde super stabiel, emotioneel. Hè, af en toe, en soms lijkt het wel of er een hele golf gaande is. Mensen massaal of eruit lopen of terugvallen. Of in ieder geval van de wat zijn. Hè, dan is de spanning om te snijden. Maar het kutte is, heb ik gemerkt, dat soms wordt gedacht van, nou, als je 11 jaar clean bent of zo. En je hebt een beetje, verbaal ben je sterk, of je kan een punt overbrengen, dat je daar maar geen gevoel meer bent, of dat je daar maar geen gevoel meer hebt en het allemaal maar kan dragen. Ik heb me best vaak alleen gevoeld daarin. Soms ook de gek aangestoken van, oh, daar heb je hem te bleren en te doen, omdat ik ergens voor sta. En dan tegelijkertijd denk ik van nee, het is ook gewoon oké, ik kan hier voor staan. Ik hoef het niet altijd met iedereen eens te zijn. Uiteindelijk moet ik met mezelf doorheen deur kunnen. En er zijn zeker randjes wat ik graag anders zie bij mezelf, waarin ik wil beteren. Dat ik mijn humor niet gebruik als een slagzwaard of dingen weg te lachen. Maar wel om te relativeren, want soms is dat gewoon nodig. En in gesprek en op dingen terugkomen. En gewoon blijven gaan. Weet je wel, ik heb dit stoeltje verdiend. Ik denk iedereen die hier zit heeft dit stoeltje verdiend. Waarom zou je je weg laten pesten door oneenigheid? Of omdat je het even tijdelijk niet kan vinden met iemand. Weet je wel, maar dat is wat de ziekte wil. Als je die een vinger geeft, voor je het weet, heb je zoveel redenen bedacht waarom iets of iemand een vijand is. Of je homegroep niet veilig is. Of je sponsor een klootzak is. Of dit het allemaal wel waard is. Of je niet op dansles moet gaan, of klomp maken of iets. Er zijn redenen zat om uit dit programma te gaan. En de voorbeelden die ik ken van mensen, ja, sommigen zijn succesvol, heel prima. Sommigen ook totaal niet, en sommigen zijn dood. En dat is soms... Dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. Want soms is het zo gezellig in Den Haag en we doen zoveel leuke dingen. En we komen bij elkaar en we vertalen, we hebben weekendjes en we kletsen en we praten poep aan de telefoon. Hè, en we lachen om van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is het dodelijk serieuze business. Ja, die ziekte maakt geen grapjes. En ik strijd voor dit en ik blijf hiervoor strijden. Omdat ik zwaar geloof in deze boodschap en op deze meeting, en dat vind ik echt tof. En er zijn niet veel meetings zoals we dat doen, maar die droom van Jimmy, en als ik mijn sponsor hoor praten over die droom van Jimmy en hoe hij daar invulling aan geeft, en wat wij hier hebben bereikt in Nederland, en dat loopt al een tijdje, met de literatuur, de dingen, de website, die newsletters, al die dingen, en hoe wij hier als groepen met elkaar omgaan, die group learning days, die area die wordt gebouwd. Bij mij weten is dat nergens op de wereld zo ver als dat wij hier dat hebben. Is echt uniek. En als je het hebt over realiteit en een relatie met realiteit, dat is zo ontzettend dik iets. Dat is echt heel gaaf. En er zijn meer landen waar deze NA wordt uitgedragen. Maar ergens zijn het eilandjes. Nog. Er zijn eilandjes geworden, want de hele tijd was het gewoon, dit is hoe het was. Als ik die speaker tapes terugluister uit de tijd dat die Great Book werd geschreven, bijvoorbeeld, dat mensen samenkwamen. En die geschiedenis en dat eren, dat is voor mij belangrijk. Want dat is ook iets wat ik altijd heb gemist als je het dan hebt over realiteit en de relatie daarmee. Gewoon een doel in het leven, gewoon richting. Ik heb al die dingen gehad waar mensen tegen mij zeiden, als je dat hebt, dan doe je het goed. Dan heb je het voor elkaar. Als je zorgt dat je een huis hebt. En misschien een relatie, ik heb zelfs een kind erbij, een hartstikke fijn schaakmat gezet. Mezelf. Nee, maar het is aan de ene kant is het gruwelijke, mooiste, meest bijzondere van alles. En tegelijkertijd is mijn Achilleshiel. Ja, weet ik. Ik kan niet meer eruit stappen, ik kan niet meer vluchten, ik kan niet meer zeggen, weet je wat, ik ga mallen. En ergens is het misschien ook goed, hoor, dat God dat op mijn pad heeft gezet. Dat hij zag van, hier heb je vlees gewonnen, ketting. Zorg er maar voor, dat is verantwoordelijkheid. Hè? Want je hebt altijd zo'n werk dat goed wil zijn voor kinderen en de wereld wilt redden van allerlei roofdieren en slechtigheden. We hebben eigenlijk altijd zelf geleefd als een beest, gewoon grenzeloos. Het rijden onder invloed eentje, hele grote, weet je wel. Waarom? Om diezelfde kinderen dan in gevaar te brengen? Nee, dat kan niet zo zijn. Ik wil graag dat kinderen opgroeien in een vrije wereld. En vooral de kindjes zoals mij, zoals die heel veel zitten hier, die het net niet redden omdat ze net anders zijn. Of omdat ze een dik vet pestverleden hebben. Of omdat ze misbruikt zijn of verwaarloosd zijn. In ieder geval kapot zijn. En die kindjes die denken dat drugs de oplossing is. En niet die dat het gezellig een tijdje doen in de middelbare schooltijd. Dat het allemaal voor de lol is. Maar gewoon die niet meer kunnen stoppen. En die tegen hun wil in gebruiken en blijven gebruiken. Waarvan iedereen zegt, je moet dit niet doen. Waarvan ze zelf weten, je moet dit niet doen. Je gaat hieraan kapot, je raakt alles kwijt, je gaat dood. Je hebt een mens onwaardig bestaan, een ratten bestaan. Voor die kindjes is ergens waarvoor je dit doet. En ik voel dat zeer sterk en ik ben blij dat ik niet alleen ben. Soms voelt het alleen, soms komt dat omdat de ziekte ertussen zit, dat ik het niet voel. Soms zie ik de ziekte bij anderen ertussen. En die denken alleen maar, ik controleer een klootzak met een grote bek en zo. Ja, ja, kan wel, klopt wel, is helemaal waar. Maar uiteindelijk, en dat is iets wat ik hier enorm sterk voel. Bij tijd en wijlen, zeker op een EFSC en dat soort events, weet je wel, waarom wij samenkomen en waarom wij dit doen. En ik denk dat dat mega aantrekkelijk is. Ik wil dit niet kwijt. Ik ben kapot zonder dit. In andere fellowships ga ik het niet halen. In kick op de week meetings ga ik het niet halen. Ik kan net zo goed goede tijden, slechte tijden krijgen. Ik moet een boodschap van herstel horen. En wat ik vooral niet moet, is dat mensen de deur openzetten. Want ik heb de laatste, wat is het, 5, 6 jaar dat ik bij die therapie loop, waar ik nu loop. Ja, ik heb daarvan meer dan de helft van de tijd strijd gehad. Met arbo-artsen, met psychiaters vandaan, met mijn oude werkgever. Ook met familie. Die zeggen, Remo, maak je het jezelf moeilijk. En die zetten gewoon die deur open. En ik ben blij dat het... En ik dank God op mijn blote knieën dat ik dan ergens zo'n plank voor mijn kop heb. En dat ik helemaal blind ergens voor ga. Dat ik mensen niet de lol gun dat ik weer terug ga naar gebruiken. Weet je wel? Dan wel met straatdrugs, dan wel met iets op recept om mijn dag door te komen. Dat is mijn hogere macht. Maar meetings waar dat geënabled wordt, voor mij is dat een doodvonnis. En ik wil daar nooit meer naar terug. Maar we zijn te veel mensen kwijt. Hè. Recent zijn wij van mensen van onze groepen, hè, of in het oosten dan, hebben er een aantal weggebracht. En dat waren de mensen die het meest vocaal waren. Die enorm hard hebben verdedigd het recht om te gebruiken van mensen met bepaalde middelen. En dan denk je van, hoe dan? En dat is met de beste intenties ook. En ergens is dat ook iets wat NA mij heeft geleerd en wat mijn sponsor mij ook leert. En is dat stukje van zachte handen maken smetten, of zo, hoe zeg je dat? Zachte heelsmeesters maken smettende wonden. Ik geloof dat dat zo is. Er is geen binnendoorweg. Je kan niet de bochtjes afsluiten. Of je doet herstel, of je werkt aan een terugval. En wat Pivot Leeskaten staat, is waar. In gevangenissen, inrichtingen, de dood. En dan plus alle kutzooi dat je eerst alles nog kwijtraakt. Dat is nog het ergste, toch? Dat je jezelf moet schamen voor wie je bent. Ook al heb je verstand en ook al lacht het leven je toe. En ook al heb je al die dingen als een gezin en een baan en een huis. En ken je op vakantie en heb je alles nog. Wat is het water als je niet met jezelf naar een deur kan? En vandaag, en dat is ook eentje, en daar sluit ik hem af, dan heb ik echt lang genoeg gelopen. Maar het stukje met een productief lid zijn van de samenleving. Het Greybook zegt, hè, van wanneer wij productief lid zijn. Dat betekent niet dat je in de pas loopt en dat je per se een baan hebt en dat je je belasting betaalt en op woensdag gehaktdag hebt. Als je clean bent en je hebt niet gebruikt en je bent de samenleving niet tot last en je draagt bij in de vorm van op meetings zijn, de deur openhoudt, creatieve proces met vertalen of anderen maken een tekening of een knutselplaat of weet ik wat, of die newsletters. Of, als je op die manier bezighoudt, dan ben je dat al. En ik heb me heel lang geschaamd. Ik heb nu een dia. Oh, is dat een outside issue? Ja. Ja. Ik heb altijd gewerkt. Maar ik ben nu, ondanks het feit dat ik een dia heb, meer productief en beter voor de samenleving dan ik ooit hiervoor was. En dat betekent niet dat ik hier genoegen mee neem. Want ik ga weer, ook in wereldse termen, productief worden. Maar nu is mijn focus gewoon mijn herstel, mijn gezin, mijn leven, hoe zeg ik dat? Mijn relatie, mijn rol als vader. En dat ik gewoon clean blijf. En dat ik niet op boevenpad ben. Dat ik geen ellende veroorzaak om aan drugs te komen. Of als je Harry in de Barry allerlei ellende veroorzaak. En dat is ook iets, weet je wel, wat ik van mensen soms hoor. Dat ze zich schamen omdat ze nog niet hebben wat in het boek staat. Want het boek zegt ook, ja, soms hebben mensen nog helemaal niks. Geen baan, geen huis. En dan... Ben je dan minder? Nooit, denk ik niet. Ik denk als je clean bent, ben je een held. Als je clean bent in deze wereld, ben je een held. Waarom clean? Als verslaafde clean bent, hè? Want dat is een onnatuurlijke staat van zijn. Ja, en voor mijzelf, weet je wel, als ik opsta en ik zie mezelf in de spiegel en ik zit niet vol zelfhaat, dat zijn goede dagen. En die heb ik steeds vaker. En dat is echt goud. En nogmaals, hier samen zijn en nabeleven met elkaar is voor mij ook goud. En ik wil jullie bedanken dat ik hier mocht spreken vandaag. En dat jullie kilometertje hebben gemaakt. Keekje hebben gebakken. Brett kan heel goed keekbaar. Ja, heel mooi. Ja, dank jullie wel voor de meeting.
Dank je wel.